Na, je zou ja 30 gaan wij weer. Waar gesproken wordt over dat men weer zou gaan naar Sion. Dan wel Jeruzalem. Dat is in vers 19. En daar waren we ongeveer terechtgekomen. Weliswaar niet in Sion, maar wel in Jesaja 30 vers 19 bedoel ik dan. Hè? Ja. Want nadat in het eerste deel van dit hoofdstuk, zoals tamelijk gebruikelijk, gesproken wordt over dat oordeel dat over Israël zou komen, waarbij een verbond met Egypte zou blijken niets te zijn. Nadat dat beschreven wordt, volgt min of meer vanzelfsprekend, nou overdrijf ik iets, maar min of meer vanzelfsprekend, komt dan toch een schriftgedeelte waarin gesproken wordt over een overblijfsel. Dat is vanaf vers 17, want zo gaat het namelijk altijd. Zo is de aard van dit soort profetieën nou eenmaal. En zeker in Jesaja, namelijk totdat gij overgelaten wordt gelijk een mast op de top van een berg en als een banier op een heuvel. Maar die mast op de top van de berg of de banier op de top van een heuvel is meteen het begin van een verzameling, om zo te zeggen. Want bij zo'n mast op de top van de heuvel verzamelt men, of onder de banier, het vaandel verzamelt men. En dat is dan het begin van de terugverzameling van Israël. Maar het begint met een overblijfsel. En helemaal buiten de orde zeg ik er dan maar bij. Nou ja, wij weten hoe dat zit met zo'n overblijfsel. Het zou verzameld worden, nou niet in Jeruzalem, maar het zou verzameld worden in Petra. In Edom, in Paran, in Bosra, in hoe het maar heet daar. Sela, juist. Want er zijn nogal wat namen voor. Maar goed, dat wordt hier niet beschreven. Hier is het idee van, er zal een klein overblijfsel zijn, maar het is meteen de kern van, nou ja, wat verzameld zal worden. Want dat is de functie van die mast op die berg, dan wel van het banier of het punt waar men samenkomt. Dat zal men ook doen, namelijk, de Heer zou hen genadig zijn, vers 18, en zal zich over hen ontfermen, dat is nog steeds vers 18, en ik weet niet of ik het gezegd heb vorige keer, maar dat woord ontferming, ontfermen, dat brengt ons altijd bij Hosea, hè. Hosea 1 en 2, en dus in Romeinen 9, en dus in 1 Petrus 2, dat wat lo-ami was, zou ami worden, en wat niet ontfermd was, zou ontfermd worden. Dat woord is dat, hè. Dat is een van die termen ter beschrijving van, of als kenmerk van, het nieuwe verbond. Hij zal zich over uw lieden ontfermen, want de Heer is een God des gerichts. Welgelukzalig zijn allen die hem verwachten. Want het volk, het is duidelijk welk volk dat is, gewoon het volk, Israël. Alle stammen van Israël, ja. Wat las ik nou gisteren, zuster ook alweer? Vrouw bedoel ik, vrouw, zuster vrouw. Wat las ik nou gisteren ook alweer? Wat?
Zo word ik niet elke dag aangesproken.
Nee, soms noem ik het de buurvrouw, maar per slot woont ze op een ander huisnummer dan ik, officieel. Maar goed, wat las ik nou gisteren? Oh ja, een uitgave van een boek, uitgave van Reader's Digest. Dat is, dat komt, Reader's Digest, dat is van, oorspronkelijk van de Zevendaagse Adventisten. Wist je dat? Ja, ja, dat zit er. Vandaar dat je nog wel eens iets bijbels, iets christelijks tegenkomt in. Daar is het van, maar zo'n boek over iets van
alle personen in de Bijbel.
Ja, het heet Alle Personen in de Bijbel. Want ik heb een paar boeken en die zag ik gisteren toevallig staan. Ik denk, oh, wat leuk. En die trok ik maar eens uit de kast dan. En, Ik weet niet, de meubels zullen wel verzet geweest zijn, zodat ik ineens dat boek kon zien staan, weet je wel, zo gaat dat bij ons. Maar, ik bladerde me zo open en daar kreeg ik ineens een hele pagina, zo'n schema van twee Joodse koninkrijken. De twee Joodse koninkrijken stond erboven. Daar heb ik het boek maar meteen weer teruggezet. Want ik heb dat nu nog niet verwerkt, dat merkt u. Of maar iets te gebeuren, komt dat weer boven. Twee Joodse koninkrijken. Hoezo Joodse koninkrijken? Wat een wartaal. Ik vind het echt heel erg, hè? Twee Joodse koninkrijken. Als je het nou twee Israëlitische noemt, oké, daar heb ik vrede mee.
Waar staan die vanaf, die twee dan?
Ja, dat is toch raar. Die stammen toch niet van Juden? Die stammen van Israël, van Jacob. En Joods, ja, dat is het tweestammenrijk. Dat is Joods.
Ja.
En het andere is Israëlitisch. Want het heet Israël.
Ja.
Maar je hebt niet twee Joodse koninkrijken. Dan ben je toch knap de weg kwijt.
Of is
Joods
ook nog een keer geschreven misschien? Ja,
je weet het niet. Ik heb dat hele pagina doorgekeken. En er werd niet op teruggekomen. Het was alleen de titel daarboven. Maar dan nog. Ik vind het erg, zulke dingen. Ja. Maar goed. Terug maar even naar dit schrift. Dat u dan weer. Welk volk? Ja, Israël. Alle stammen van Israël. Ja, alle stammen van Israël. Die heten niet allemaal Joods. Zo kwam ik er weer op. Hè. Die heten niet allemaal Joods. Integendeel. En voor de goede orde. De Bijbel leert dat die stammen pas weer samengevoegd zullen worden bij de wederkomst van Christus. Feitelijk pas na de 70ste week van Daniël, als het er helemaal over gaat. Maar goed, zo precies bedoelde ik het nu niet te zeggen. Ik bedoel alleen te zeggen dat er geen enkele grond is, niet in de Bijbel en niet buiten de Bijbel, om te veronderstellen dat die stammen van Israël al samengevoegd zijn en dat onder de term het Joodse volk alle stammen van Israël verstaan moeten worden of kunnen worden. Dat wordt weliswaar hier en daar rond verteld, maar en waarom men dat doet, weet ik ook wel. Maar daar ga ik niet eens op in, omdat het gewoon wartaal is. Ik meen het echt, dat is zulke onnozele wartaal, omdat het in strijd is met de Bijbel, zo zonder meer. En ik vind dat ik me dan wel een beetje mag opwinden. En buiten de Bijbel. Nou, vraag het eens na aan de Joden dan. Ik bedoel, dan krijg je echt niks anders te horen dan dat zij zijn de Joden. Maar er moeten nog ergens 10 stammen zijn. Waarvan ze dan hopen dat het maar een heel klein clubje is. Maar, want ze willen wel graag dominant blijven als Joden. Christenen hebben dat ook overgenomen. Die denken dat de 10 stammen dat het ook maar een klein clubje is. Ergens te verwaarlozen, maar het moet nog ergens zijn. En voor de rest verwaarlozen wij ze dan ook. Maar vergis u maar niet.
Abraham kreeg heel wat anders te horen.
Ja, Abraham kreeg heel wat anders te horen. Het ging over myriaden van mensen enzovoort. Ja. Rebecca kreeg dat te horen trouwens. Maar Sarah kreeg heel wat anders te horen. Abraham ook. En die enige miljoenen Joden die er vandaag zijn, dat haalt niet bij de. Nee. En dat zijn er veel, want zoveel waren er vroeger ook niet. Maar het haalt niet bij de beloften aan Abraham. Nee. Om over al die koninkrijken maar te zwijgen. Want het is al 2500 jaar geleden dat de Joden een koninkrijk hadden. Ja. En daar liep het niet best mee af. Men lezen Jeremia. Goed. Nou goed, heb ik mijn frustratie weer afgereageerd. Waarvoor hartelijk dank. Het volk Israël zal in Sion wonen. Heb ik dat verteld? Sion betekent zoveel als. Het woord Sion betekent zoveel als een monument, een opgericht teken. Een milestone in het Engels. In het Nederlands zou het een mijlpaal zijn, maar een paal is het niet. Het is eerder een opgerichte steen eigenlijk. Is dat niet een beetje een grote steen? Ja, het is een hele berg. Zion in dit geval. Maar hij rijmt, overdrachtelijk bedoel ik dat, Hij rijdt natuurlijk toch op die mast op de top van een berg en een banier op een heuvel. Een Zion is een opgericht teken. Het is een alternatieve naam voor Jeruzalem. En tot vandaag is Jeruzalem een teken. In de wereld. Ja. Maar goed, het volk zal in Zion wonen. Dat heet dus gewoon te Jeruzalem. Jeruzalem betekent, heb ik dat wel ook verteld? Jeruzalem, dat komt van Salem, dat weet u, hè? Van Salem Aleikum. Toch? Van Shalom dan. In het Hebreeuws, Shalom. Ja, Arabisch is ook een Semitische taal. Dus vanuit Shalom, vrede. En Jeru komt van Yara. En Yara is zoveel als wijzen. Onderwijzen. Wijzen, richting aangeven, wijzen, onderwijs, dat is het, lering, Yara. Dus het heet onderwijs van vrede, dat is Jeruzalem. Daarom heet het van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Maar van Jeruzalem zal dus ook de vrede uitgaan. En het heet dus onderwijs in vrede. Waarom ook niet? They'll study war no more. Hebben we daar een Nederlandse vertaling van? Geloof het niet, hè? Study war no more. Down by the riverside. Ze hebben het ooit vertaald. Down by the river. Toen werd het daar bij die waterkraan. Maar. Hè? Ken je die niet? Je hebt die voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkraan, nee?
Nee, waterkant.
Ja, die was van Eddie Christiani. Maar er was er nog een. Dat was daar bij de waterkraan. Op de camping. Ja, van wie dat nou was? Van de spelbrekers? Ik weet niet van wie dat was. Dat was, was trouwens van voor uw tijd, vrees ik. Maar, ja. Nou, maar men weet daar niet. Ik heb er nooit een fatsoenlijkere vertaling van gevonden. Want het is natuurlijk een soort Negro spiritual. Down by the riverside. En dan study war no more. Daar zal de oorlog niet meer geleerd worden. Die komt uit Jesaja dus. Wat wordt er dan wel geleerd? Ja, de vrede. Onderwijs van vrede. En de associatie met de Riverside is die van de Doodsjordaan of zo, over hem heten mag. En het is een beetje abusievelijk, want men verwart dikwijls het op aarde te openbare koninkrijk en de wederkomst van Christus. Verwart men dikwijls met de hemel. Ja. Toe maar. Doet er nog niet zoveel toe. Maar ik kom er zo op terug op die betekenis van de naam Jeruzalem. Want die namen staan hier maar niet op zichzelf. Sion wijst terug naar de mast op de top van de berg, een banier op een heuvel, het is die grote berg, dat teken daar, in dat landschap daar. Het hart, het centrum van het op te richten koninkrijk en dus van de verzameling van het overblijfsel uit Israël. Het volk zal in Sion wonen, namelijk te Jeruzalem. Gij zult ganselijk niet wenen, in de zin van niet meer. Gewisselijk zal hij u genadig zijn op de stem uw geroeps. Daar zijn we vorige keer mee geëindigd, want het sluit aan bij al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. En dat is ook Romeinen 9 en 10, waar het een keer of drie achter elkaar staat. En natuurlijk Joël 2, hè? Die kent u allemaal. Hè? En dus Handelingen 2. En daar gaat het over een overblijfsel. Want te Jeruzalem zal ontkoming zijn bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Want al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Geldt dat dan ook voor heidenen? Ja, want al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Maar dat is Paulus' interpretatie in Romeinen hoofdstuk 9 en 10. Hij zal u genadig zijn op de stem uw geroeps. Zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. Hij is al aardig, want dat komt overeen met wat je in Daniël leest. En terwijl ik nog sprak, zei Daniël. Die was ook nog niet uitgesproken met het aanroepen van de naam des Heer in Daniël 9. Verscheen daar de Heer en zei: 70 weken zijn bestemd over uw volk. En aan het eind van die, dan ga ik verder, aan het eind van de 70ste week zal het volk mijn naam aanroepen. En terwijl zij nog spreken. Hè? Want zo gaat het dan. Nou voeg ik een heleboel schriftplaatsen samen, zodat ik het niet kan citeren. Maar dit is wel het idee. Dan verschijnt de Heer, zal te diendaags zijn voeten zetten op de Olijfberg enzovoorts. Dat is het. Hij zal antwoorden. En dan, de Heere zal u lieden brood der benauwdheid en wateren der verdrukking geven. Brood en water, dat wil zeggen, dat is voedsel. Men blijft er door in leven. Ook niet veel meer dan dat. Brood en water. Het zijn de eerste levensbehoeften, zoals dat zo plechtig heet. Maar als je op water en brood zit, dan... Dat is wel minimaal, hè? Hoewel je tegenwoordig ook een bad erbij krijgt. En een bed ook nog, geloof ik, hè? Ja. Nou ja. Zoiets. Het is dus brood en water, dat u niet denkt dat dat meteen overvloed is. En daarom heet het ook der benauwdheid en der verdrukking. Dit is nou een aardig voorbeeld van hoe die woorden in elkaar geschoven worden. Want het had natuurlijk net zo goed kunnen zijn brood der verdrukking en water der benauwdheid. En het had ook kunnen zijn brood en water der benauwdheid en verdrukking. Hebben jullie dat? Dat is een bepaalde stijlfiguur. Komt wel vaker in de Bijbel voor. Je kan dat gewoon verwisselen als je dat wilt. Het is maar dat je ziet wat die uitdrukkingen betekenen. Het gaat om de eerste levensbehoeften, maar dan wel in tijd van benauwdheid en verdrukking. In dat verband lees je dus in Daniël, maar dat is dan Daniël 12, vers 1. Te dien dagen zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. En te dien dagen zal uw volk verlost worden. Wanneer? Als het een tijd der benauwdheid is, hoedanig er niet is geweest is vanaf dat er een volk op aarde was tot dan toe. Dat is de grote verdrukking. Dat heet de dag der benauwdheid van Jacob. Heet de grote, met hoofdletters, de grote verdrukking. En die begint in het midden van de 70ste week van Daniël. Nou ja, volgens Daniël zelf, maar ook volgens Matthäus 24 enzovoorts. En dat duurt niet maar 3,5 jaar, zoals wel eens gedacht wordt. Ook niet 7 jaar, want dat is helemaal weer zo'n groot misverstand. Dat ligt in de koers van, ligt op hetzelfde niveau als de twee Joodse koninkrijken. Het lijkt wel ergens op, maar het is onzin. Ja. 7 jaar van verdrukking is ook onzin. Het is of 3,5 jaar, of het is zelfs 36,5 jaar, als u mij vraagt. Maar het zijn de 3,5 jaar in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar ook daarna. Alleen, dat is niet meer over Jeruzalem. Na 3,5 jaar. Dat is niet meer over... Er is een goede reden voor. Er is geen Jeruzalem. Dat is zojuist verwoest. Maar de verdrukking, ja, over de rest van Israël in de wereld en de volkeren, moet eigenlijk dan nog beginnen. Maar ook de herbouw van Jeruzalem moet dan beginnen. En de terugverzameling van Israël, maar ook de prediking door Israël van het evangelie aan alle volkeren enzovoorts, moet dan nog beginnen. Na de 70ste week van Daniël. Nou, wat we dan hier vinden, is aan de ene kant, want... zo hebben de vertalers het ook geïnterpreteerd. Die hebben dat met een subtiel woordje wel aangegeven. In de betekenis van weliswaar. Dat woordje wel, wat ze schuin gedrukt hebben, is de inleiding tot het woordje maar, wat later komt. zodat je op voorhand op dat woordje maar zit te wachten. Begrijp je dat? Oké. Okay. Ja, niet dat het me veel uitmaakt, maar ze hebben het lezen vergemakkelijkt. Ze zetten je vooraf al op een been. In de hoop dat het goede been is, want dat is niet altijd gelukt. Maar hier wel. De Heere zal u lieden weliswaar. Enerzijds brood der benauwdheid en water der verdrukking geven. Dat wil zeggen, het is niet best, het gaat slecht, het is een moeizame tijd. Hoe kom je er in vredesnaam door die tijd? Benauwdheid en verdrukking op water en brood. Je blijft nauwelijks in leven. Maar daar staat tegenover, uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien en uw oren zullen horen het woord van degene achter u die achter u is. Uw oren zullen horen het woord achter u, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde, als gij zou afwijken ter rechter of ter linkerhand. Dus het wordt wel een moeilijke tijd, maar ze krijgen begeleiding.
Tom.
Hè? Een soort tom, ja, dat, zoiets is het, ja. Om de weg te wijzen. Dat is precies waar we het al over hadden, toch? Over wijzen. Over Jara van Jeruzalem. Richting aangeven. Het hangt samen trouwens met Jarat, dat is het woord Jordaan. Jarat, met een D, wel te verstaan. Jarat, en dat is stromen. Dat is ook een bepaalde richting op, hè? Jarat, het stroom. Het gaat een bepaalde kant op. Jara. Jara is wijze. Jara is trouwens ook gewoon een pijl richten en schieten. Heb u dat? Maar het heet wijze. En ik vind het wel aardig dat in het Nederlands wij die term ook kennen. Want wij noemen het ook leren enzovoorts. Maar het heet wijze. Onderwijs namelijk. Het heet ook richting aangeven. Ik vind ook dat het onderwijs zich daartoe moet beperken. Tot het aangeven van de richting. Voor de rest gaan we zelf wel, denk ik altijd. Ze moeten zich niet te veel ermee bemoeien. Maar ja, u weet, het onderwijs is in handen van de overheid. Om voor de hand liggende redenen. Nou ja, sinds een jaartje of 150. Ook niet langer, eigenlijk. Nee, dat is van recent. Vanaf dat men de democratie begon in te voeren in Nederland, omdat men er niet onderuit kon, onder internationale druk. En toen zei men, ja, we kunnen het volk wel stemrecht geven, maar dan moeten we het wel opvoeden. Dus toen heeft de overheid zich meester gemaakt van het onderwijs. En sindsdien hebben we dus gedonder in het onderwijs. Nee, dat was het daarvoor ook, hoor. Want daarvoor was het onderwijs een hoge mate in de handen van de kerk. En daar word je ook niet echt vrolijk van. En tot vandaag bestaat dat spanningsveld. Gaat de overheid erover of de kerk? Of doen we het particulier? En particulier is te duur, broeder. Ja, dus ja, dan zitten wij nog op. Nou ja, enzovoorts. Maar onderwijs, richting aangeven. Instructie geven. Dat is gewoon wijzen. Heb je dat? Ik heb alleen nooit begrepen waarom het onderwijzen heet en niet bovenwijzen. Bovendien, wat heet het? De bovenmeester, maar het was onderwijzer. Onderwijzer. Weet ik veel, maar het was in ieder geval, ik weet niet waar het onder vandaan komt, maar het is wijzen. Dat is het. En daar word je dan ook wijs van. Dat begrijp je toch, hè? Want wijsheid is dat je onderwezen bent. Dat je de richting kent. Dat je weet waar je vandaan komt. Maar in ieder geval waar je bent en waar je naartoe wil. En dat is waar onderwijs voor nodig is. Heb je die? Onderwijs van vrede. Maar dan komt die. Daar staat, die lui zouden brood der benauwdheid en water der verdrukking ontvangen, maar uw leraars, en daar staat het woord, onderwijzers, dat Jarad. Ik ben even aan het zoeken. Ja, Jara, dat is het woord. Kijk even of ik wat vergeten ben erbij. Nee, dat klopt wel. Dat is wat het is. Richting aangeven.
Onderricht.
Een pijl als, dat schiet er, onderricht heet het ook, ja. Maar ja, dat is niet wat anders dan onderwijzen. Ja. Het is richting wijzen. Het heet dus een richting aanwijzer. Wat een raar woord is dus, omdat je twee keer hetzelfde zegt, hè? Ja, dat heet een richting aanwijzer, ja. Ja. Nou, in ieder geval, het woord wordt meestal ook zo vertaald. Niet helemaal altijd, zie ik. Maar dat doet er nou weinig ter zake. Het punt is gewoon dat die lui daar, dat gelovig overblijfsel, of hoe het maar heet, maar dat zich verzamelt op een centraal punt, kennelijk. Dat weliswaar in verdrukking en benauwdheid verkeert, maar er zijn er in ieder geval bij aanwezig die de richting aangeven. En als de richting verkeerd is, dan is er iemand die roept, dit is de weg, deze kant op. Die wijst de weg dus, hè. Die wijst de weg, dat is wat een leraar doet, hij wijst, dat is het woord. Ja, en hij wijst de weg, want hij zegt, dit is de weg, wandelt in dezelfde. In geval dat gij zoudt afwijken ter rechter of ter linkerhand. Heb je dat? En dan komt hij weer. En wie zijn nou die leraars die verzameld Israël de weg moet wijzen? Het Joodse antwoord is de tzadikim. Nou, een Joods antwoord moet ik zeggen. Maar vooruit. De tzadikim. En daarna zeg ik, en als de Joden de tzadikim noemen, dan weten wij dat het de gemeente is. De rechtvaardigen. De elite uit het Jodendom. De tzadikim. Maar het is de gemeente. De eerstelingen. Uit Israël. Uit onze tegenwoordige tijd. Dat is waar het over gaat. Dit is een van die teksten in het Oude Testament waarin gesproken wordt over wat ik altijd maar noem het toekomstige werk van de gemeente. Leraars, wijzen de weg. Kunnen wij doen, want we hebben ervaring. Nou ja. Ik ben nog niet klaar. Sterker nog, dan begint het pas. Zie. En de suggestie is inderdaad dat zij zouden kunnen wegvliegen als met vleugelen. Nou, moet ik u eerlijk zeggen dat er niet zwart op wit staat dat die leraars vleugels hebben, letterlijk. Dus de vertalers moesten er ook maar wat van zien te maken. Algemene gedachte daarbij is overigens dat die vleugelen, dat het woord vleugel staat voor bescherming, zoals dat nou eenmaal in de Bijbel voorkomt, zowel positief als negatief, voor goddelijke activiteit, God die verzamelt onder Christus, die verzamelt onder zijn vleugels, weet u wel, zoiets. Het kan ook negatief zijn, want de Bijbel spreekt ook over de vleugel der verwoesting, ook genoemd gruwel der verwoesting. En het is een afgodsbeeld.
Gruwelijke
vleugel, die bedoel ik, ja. De gruwelijke vleugel. Een gruwel is een afgodsbeeld. En een vleugel, dat is wat bescherming biedt, of het is de plek waaronder men bescherming zoekt. Onder iemands vleugelen. In ook het Nederlands. Ik denk dat wij de Nederlandse uitdrukking aan de Bijbel te danken hebben overigens. Maar we kennen de uitdrukking nog wel degelijk, ja.
Het is niet zoals Philippus. Het is niet zoals met
Philippus.
Ja.
Nee. Nee, wat we vinden is simpelweg de suggestie dat we hier van doen hebben met hemelse wezens. Niet meer dan dat. Je kunt er niet meer aan ophangen. Daarvoor is de vertaling te, nou ja, te discutabel, zal ik maar zeggen. Dat is nou helemaal zo met Hebreeuws. Dat is een betrekkelijk grove taal, in de zin van een ruime taal. Dat maakt het wel mooi, maar het eist ook bereidwilligheid om te begrijpen wat er staat. Maar het blijft een raadsel eigenlijk over wie gaat het hier, wie zijn die lui? En je, ja, natuurlijk kun je wat verzinnen. En als je het idee hebt van dat er nou eenmaal beschermende geesten zijn, leid Engels en hoe die dingen maar hoe die lui maar heten, bescherm Engels. Bescherm Engels. Engelen heten ze dan. Hè? Ja. Bescherm Engels is weer een ander ding, hoop ik. Maar zoiets, dan maak je er wat van. Maar het is niet een algemene Bijbelse gedachte hoor. Heel dat idee van dat er een engel met je meegaat en dat het je beschermengel is. Of dat als je niet een christen bent, dat je dan een geest hebt die bij je blijft en dat je dan leidt door het leven heen enzovoort. Vind je dan allerlei godsdiensten terug. Maar in de Bijbel heb ik er weinig over kunnen vinden. Behalve dan iets als als dat de engelen zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden voor degenen die de zaligheid erven zullen. En dan hebben we het ongeveer wel gehad. Nou ja, wellicht nog heeft men uitgevonden dat kinderen zo'n engel hebben. Want er schijnt een tekst voor, dus hij wil me niet binnen schieten. Maar dat kinderen zo'n engel hebben. Maar ik denk niet dat het op iemand van ons hier van toepassing is, dus dan vallen praktische doelen en dan zeg ik dan, nou ja, ik kan het in de Bijbel niet vinden. En mocht dit er een zijn, moet ik u zeggen, nou ja, wij horen te weten wat de gemeente is, wat de functie van de gemeente is en zal zijn, en dan herkennen we de gemeente in deze woorden hier, in Jesaja 30 vers 20. Uw leraars, dat wil zeggen, uw wegwijzers, want zo had het best vertaald kunnen worden, hoor. En anders uw wijzers. En dat ze de weg wijzen, ja, dat is het volgende vers. Die wijzen en die zeggen, nee, niet naar links of rechts afwijken, dit is de route. En je mag aannemen dat de lui over wie het gaat hier, dat die bepaald niet al te ervaren zijn, nog maar kort geleden tot geloof zijn gekomen, de Bijbel niet kennen bovendien. En ze bevinden zich in een zeer vijandige wereld. Nog heel wat vijandiger dan vandaag, om zo te zeggen. Dus ze kunnen wel wat hulp gebruiken. En die hulp krijgen ze van inderdaad in de praktijk de gemeente. Nou geloof ik niet dat ik... Nee. Ik wil zeggen, soms heb ik een hele lijst bij me van schriftplaatsen waarin gesproken wordt over het toekomstige werk van de gemeente. Maar ik heb het hier achterwege gelaten. Maar dat de gemeente optreedt in die functie, ja, dat staat eigenlijk gewoon in Romeinen hoofdstuk 11. Romeinen hoofdstuk 11. Waarvan ik dan wel weer moet zeggen dat ik het ook niet kan helpen. Dat het eind is van een uiteenzetting van drie hoofdstukken, 9 tot en met 11. Over de verhouding tussen, wat zullen we zeggen, het Joodse volk en de gemeente. Of had ik moeten zeggen, de twee stammen, de 10 stammen en de gemeente. Want daar gaat het eigenlijk over. En dat dat niet algemeen bekend is wat hier uiteengezet wordt. Ja, dat weet ik ook maar al te goed. Bleek ook niet zo makkelijk te zijn. Maar ja. Maar het is wel het eind van het verhaal waarin gezegd wordt in Romeinen 11 in nogal letterlijke taal dat het Joodse volk gestruikeld is, dat wil zeggen ongelovig is, en dat als gevolg daarvan de zegeningen, de zaligheid, hoe het maar heten mag, gegaan is naar heidenen, namelijk naar de 10 stammen van Israël, namelijk naar de takken van de wilde olijfboom. Maar ja, dat is weer niet klare taal. Dat is, hoe klaar het ook mogen zijn. Het is beeldspraak natuurlijk. Maar goed. Want het Joodse volk is verhard geworden. Je kunt dus zeggen, Israël is verhard geworden, maar dan moet je zeggen, een deel is verhard geworden, want zo staat het ook in vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zijn. Dat is namelijk deze verborgenheid, dat wil zeggen, dat is een aspect van de verborgenheid als zodanig en daarmee ook van onze bedeling. De dagen waarin Christus en zijn koninkrijk verborgen zijn. En een van die aspecten is dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. En nou heel gemakkelijk, hè? Het heeft ook een voordeel als je de voorafgaande hoofdstukken niet kent. Dan vraag ik gewoon nu, over welk deel van Israël is dan de verharding gekomen? Over het Joodse volk. Andere vraag, over welk deel is de, iets moeilijkere vraag, over welk deel is de verharding dan niet gekomen? En voilà, over de 10 stammen van Israël. Nou ja, daar is dus ook die zaligheid naartoe gegaan, want, zei Paulus ook, maar dat is veel eerder in Romeinen 11, hij zei, wat in de dagen van Elia gold, geldt vandaag ook, namelijk dat er een gelovig overblijfsel is in Israël. Ik zei Elia. Een gelovig overblijfsel. Dat was onder de 10 stammen van Israël, hoor.
Ja, uitverkoren hebben we het verkregen.
Dat was onder de 10 stammen van Israël. En niet onder de 2. Elia. Echt wel. Nou goed, ik kan het niet allemaal uitleggen nu. Waar het om gaat is dit, dat er die splitsing is, wat het een is verhard, het andere niet, enzovoort. En uit wat niet verhard is, wordt in onze dagen de gemeente gevormd. Dat wil zeggen, het volk draagt vrucht. Daar wordt een mannelijke zoon uitgeboren. Maar het is weer beeldspraak. Enzovoort. Die weggerukt wordt tot God en zijn troon. En dan ben ik weer rond. Want hoe lang is dat deel verhard? Hoe lang blijft dat? Totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. In ieder geval tot de opname van de gemeente dus. Dat is wat, ja, natuurlijk doe ik dat nu veel te snel, maar beschouw het nou niet als mijn opdracht om Romeinen 11 met u te bespreken. Ik probeer alleen die draad op te nemen. Nou goed. Daar staat dan over, in vers 25 nog steeds, ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Want de volheid der Joden, dat heet de bekering van het Joodse volk, een paar versen eerder. Hun volheid, indien nu val de rijkdom is der wereld, hoeveel te meer hun volheid, vers 12. Dat is in de praktijk de bekering van het Joodse volk. Wat is dan volheid der heidenen? De volheid, de bekering van uit de 10 stammen van Israël, die vrucht daaruit. Hè? En die zal ingaan in de hemel zelf uiteraard, de volheid der, let op dat het nergens over tijd gaat, de volheid der heidenen gaat in de, dat is de opname van de gemeente, logischerwijze. En daarna komt alsnog, niet meteen op dezelfde dag, maar daarna komt alsnog officieel het Joodse volk tot geloof. Dat weten wij uit de profetieën. En daarover zegt vers 26, en alzo, en dit is de goede klemtoon, denk ik, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Want dat geheel Israël zal zalig worden, ja, dat staat uitgebreid genoeg in het Oude Testament. Ik bedoel, daar heb je dit vers niet voor nodig om dat te beargumenteren. Dit vers spreekt over de wijze waarop. En dat zoiets gefaseerd gebeurt. En dat er onderweg wat gewisseld wordt, enzovoort. Hè? Dus het is, alzo zal geheel Israël zalig worden. Dat zijn dus alle stammen van Israël, om zo te zeggen. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Niet van Juda, van Jacob. Heel Israël dus. Die hebben we, dat zijn alle stammen, ja. En zo wordt het beschreven. Dit is trouwens ook een citaat uit Jesaja. En dit is een verbond van mij als ik een zonde zal wegnemen. Dat is namelijk gewoon onder het nieuwe verbond. Waarvan de Heer zei, dan zal ik een zonde niet meer gedenken enzovoorts. Neem aan dat dat bekend is. Maar het gaat me om de nu volgende verse. Daar staat, zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie naar u toe, om uwentwil. Om uwentwil is altijd de wat vervelende vertaling, omdat het op ons de indruk maakt van iets positiefs. Terwijl dat niet noodzakelijk, dat kan het zijn, maar het is het niet noodzakelijk. En hier ook niet, lijkt mij, maar vooruit. Het drukt alleen een relatie uit, naar u toe, ten opzichte van u. Niet noodzakelijk ten gunste van u. Heb u dat? Ik moet even van de gangbare betekenis van die term om uwentwil af. Het is neutraal. Dus zij zijn vijanden aangaande het evangelie, naar u toe. Dat klopt, want de Joden waren vijandig. Ook in Rome trouwens. Want nadat Paulus deze brief schreef aan de Romeinen, kreeg hij nog van doen met de Joodse leidslieden in Rome, toen hij uiteindelijk Rome bezocht. En die kregen alleen maar ruzie. Want zodra het over de Bijbel gaat, dan krijgen ze ruzie. Ja, als je niet gelooft, dan krijg je dat. Zij zijn vijanden aangaande het evangelie om uwentwil. Maar aangaande de verkiezing, dat was de verkiezing van heel Israël in laatste instantie bij de uittocht uit Egypte. Ik zei in laatste instantie, veel eerder kan trouwens ook niet, want daar ontstond dat volk als volk. Hè? Dat was de geboorte van het volk Israël. Een verkiezing, uitverkoren volk. En om die reden zijn zij beminden, om der vaderen wil, om hun afkomst, om de historie die erachter zit. En dat zijn ze, want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Dat wil zeggen, wat God hen beloofd heeft, dat verandert niet. En dan komt de toelichting, en daar ging het me eigenlijk om. Wat is een lange zin en een vergelijking. Want gelijkerwijs ook gijlieden, dat zijn dus de heidense gelovigen in Rome. En de andere keer leg ik u weer uit dat die heidense gelovigen in Rome, waaraan Paulus schrijft, worden aangevoerd door Britse. De Britten, u weet wel, die van Asterix en de Britten, die kent u toch, hè? Die bestonden toen ook al, ja, de Britten. Al heel lang trouwens. Maar goed, die Britten. Die belangrijkste gelovigen in de gemeente in Rome waren Britten. Sterker nog, het was het Britse koninklijk huis. Het huis van Caradoc. Caractacus of Caratacus, of hoe men de naam maar gespeld wil hebben. Maar heidenen, dit was even een zijlijntje voor de goede orde. Maar laten we het houden op heidenen. Maar eigenlijk de 10 stammen in de eerste plaats. En daarvan staat, want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt. In oudtestamentische tijd. Nou ja, in de dagen van voordat de brief aan de Romeinen geschreven werd. Dus oudtestamentische tijd. Maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze, dat wil zeggen van het Joodse volk. Tot zover mag het niet moeilijk zijn, want er stond immers dat door hun ongehoorzaamheid, door hun val, door hun vermindering, de zaligheid naar de heidenen gegaan is. Dat was vers 11. Door hun val is de zaligheid den heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En vers 12, hun val is de rijkdom der wereld en hun vermindering is de rijkdom der heidenen, enzovoorts. Goed, weer terug naar vers 30. Want gelijkerwijs ook gij die de eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt. Rijkdom. Zaligheid. Door de ongehoorzaamheid van het Joodse volk dus. En dan komt hij. Alzo zijn ook deze, het Joodse volk, dat is dat verharde deel van Israël uit vers 25 dus, hè. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden. Geweest, voor mijn part, maar geworden. Opdat ook zij, door uw barmhartigheid, zal de barmhartigheid verkrijgen. Waar dus staat dat de bekering en de zegeningen die daarbij horen van het Joodse volk veroorzaakt worden, als dat het goede woord is, door de gemeente. Of anders gezegd, de zegeningen die de Heer aan hen zou geven, zullen tot hen komen via de gemeente. Zoals de zegeningen die tot ons zijn gekomen via het ongeloof en de ontrouw van het Joodse volk. Dan gaat hij weer. En zo zullen de zegeningen na dat volk in de toekomst komen via het geloof, de zalige, van ons, van de gemeente van vandaag. En via de historische lijn. De 10 stammen waren ongelovig. Ongehoorzaam, verdwenen van het toneel. En dan staat er, maar Juda heerste nog met God. Maar goed. Juda bleef nog aan de orde, zal ik maar zeggen. En toen bleek ook dat volk ongelovig. En toen ging de zalige die voor de Joden bestemd was, en dat de Joden gepresenteerd werd, ging alsnog naar de 10 stammen van Israël. En via de 10 stammen van Israël zou het alsnog weer gaan naar de Joden. Naar het Joodse volk. Op twee verschillende manieren. Eén daarvan is, en die was hier al aan de orde in hoofdstuk 10. Namelijk dat in onze dagen, door ons, of zullen we zeggen door de 10 stammen, het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. Maar dat is gericht op de enkeling. Dat wordt niet de bekering van het Joodse volk. Maar hier gaat het wel degelijk over het hele volk. En dat zal plaatsvinden in de toekomst. Officieel aan het eind van de 70ste week van Daniël. Zodat je moet begrijpen dat op een of andere wijze de gemeente in dat werk betrokken is. En wat voor werk dat is? Ja, het bekendmaken van het woord van God. Dat is nu zo. Dat is in de toekomst dus ook zo. Eigenlijk ben ik geneigd daaraan voorbij, helemaal voorbij te lopen. Te zeggen, ja, dat is altijd zo. Als het gaat om het werk van God. Het werk dus, dat gaat alleen maar over één ding. Dat gaat over het woord van God. Dat verspreid zal worden. En dus verkondigd zal worden, gepredigd zal worden, gedragen zal worden, betracht zal worden, of wat voor werkwoord je daar maar voor hebt. En wij worden geacht dat nu te doen, want de evangelie is kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood, schreef Paulus de Romein aan de Romeinen, in Romeinen 1, kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood. En in hoofdstuk 10 zegt hij, ik bid voor het Joodse volk, ik bid voor hun zaligheid. En de bedoeling is dat ik aan hen het evangelie mag prediken. Want hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden worden? Dat is één bladzijde terug hier. Staat hier allemaal.
Zij dan die verstrooid werden en haar werden.
En ze brachten het evangelie, ja. Maar dat betekent dat de gemeente daar in de toekomst in betrokkenis. En zo uit het hoofd even. In Openbaring wordt in hoofdstuk 12 en 13 gesproken over de opname van de gemeente reeds in hoofdstuk 12. De mannelijke zoon die geboren uit de vrouw die weggerukt wordt door God en zijn troon. En de vrouw die vlucht naar de woestijn. En de draak die zich keert tegen die vrouw die het manneke gebaart had. Dat gaat over grote verdrukking en wat er maar was allemaal. En vervolgens gaat het dan inderdaad aansluitend over dat op aarde dat antichristelijke rijk wordt opgericht met die twee beesten en dat beeld. Weet wel, en getal en van zijn naam, 666 en wat het maar was allemaal. En nu niet kunnen kopen en verkopen, Messiaanse Rijk. En dan, dan heet het een nieuw hoofdstuk, maar het gaat naadloos verder met 144.000, die we al kenden natuurlijk uit hoofdstuk 7. Maar in hoofdstuk 14 worden ze weer genoemd. 144.000 die knechten van God. Die nou eenmaal het evangelie prediken in diezelfde dagen. 144.000 uit alle 12 stammen van Israël. 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël. Hebben we dat nog? Dat staat daar. Want in diezelfde tijd van dat antichristelijke rijk prediken zij het evangelie. Maar meteen daaroverheen staat er. En ik zag nog een andere engel vliegende in het midden des hemels. Predikende het eeuwig evangelie. Wie is die engel? En als die 144.000 op aarde dat doen. Hoezo is er een engel in de hemel die. Eentje maar. Hè? Nou ja, ik denk dat dat een uitbeelding is van de gemeente. Maar ik wil het abstracter zeggen. Van het een of andere hemelse lichaam. Wat betrokken is in het prediking van het evangelie. En dat de kracht verleent dat hier op aarde, vanuit de hemel, dat hier op aarde het evangelie gepredikt wordt. Ik zou niet weten waarom zo'n engel niet symbolische uitbeelding zou kunnen zijn van de gemeente. Als je twee hoofdstukken eerder een mannelijke zoon hebt die de uitbeelding is van de gemeente. En die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Waarom kan die twee hoofdstukken verder niet worden voorgesteld door een engel? Bovendien twee hoofdstukken eerder in Openbaring 12 werd hij ook al voorgesteld door een engel. Die heette toen Michael. Ja. Je moet die dingen natuurlijk wel een beetje kennen, maar dan is het ook echt niet zo moeilijk. Het betekent gewoon dat de gemeente, en ik roep het maar weer eens, de gemeente staat nou eenmaal onder Christus in de hiërarchie. U weet wat hiërarchie is? Dat is het ding wat ze afgeschaft hebben, juist. De gemeente staat in de hiërarchie onder Christus. Want God is het hoofd van Christus en Christus is het hoofd van de gemeente. En de gemeente staat aan het hoofd van Israël. Hoe hebben we dat? En God zorgt voor Christus en Christus zorgt voor de gemeente en de gemeente zorgt voor Israël. En de volgende fase is, en Israël zorgt voor de volkeren, want Israël staat aan het hoofd, aan de spits der natiën, aan het hoofd der volkeren. En de zaligheid komt langs die route van God, gegeven aan Christus, dat is handelingen 2, en door Christus gegeven aan in de praktijk de gemeente, en via de gemeente komt het bij Israël in de toekomst. En dat begint bij de 2 stammen, en aangezien de gemeente officieel komt uit de 10 stammen, vind je daar dus dat de zaligheid voor de 2 stammen is afkomstig van de 10. Hebben we die nog? Nou ja, dat is wat hier staat. Hier is het verhaal in Romeinen 11 over de wisseling van die twee huizen. Door het ongeloof van de een komt de zaligheid bij de ander. Maar doordat de zaligheid bij die ander is, komt het alsnog bij de een. In de toekomst. Het is hetzelfde als het verhaal over die takken van die olijfbomen. Een paar versen eerder, maar daar ga ik met opzet natuurlijk niet op in. Want ik wil het niet moeilijker maken dan het is. Maar gaat er maar om dat de gemeente betrokken is, daadwerkelijk, in de bekering eerst van het Joodse volk en via het Joodse volk van alle stammen van Israël, uiteraard. Dat is de volgorde. Hebben jullie die? Bij nader inzien, in Daniel, moet ik even zoeken jongens, in Daniel, ik meen reeds in Daniel 11, zomaar in het midden van een profetie die ik niet ga uitleggen. In Daniel 11 lezen wij in vers 33. En de leraars des volks zullen er velen onderwijzen. Daar heb je het ook, hè? De leraars des volks zullen er velen onderwijzen. En zij zullen vallen door het zwaard en door vlam en door gevangenis en door beroving vele dagen. Als u mij vraagt, slaagt dat niet op de leraars, maar op het volk. Maar goed, daarvoor moet je natuurlijk de hele context bestuderen. Dus ik laat het maar voor wat het is. Het gaat mij alleen maar om het feit dat zulke lui genoemd worden hier. En dan vraag je het weer aan de Joden, wie zijn dat? En dan zeggen ze, dit tzadikim, de elite uit het Joodse volk. En daarna hebben wij in Daniel 12, vers 3. Daar vinden wij de leraars nu, er staat gewoon en de leraars, zullen blinken als de glans des uitspansels. De hemelse glans. Hemelse heerlijkheid gaat het over. De leraars zullen blinken als de glans des uitspansels. En die vele rechtvaardigen zullen blinken gelijk de sterren altoos en eeuwiglijk. Waarna de vraag is wie dat zijn. En uiteraard is mijn antwoord, ja natuurlijk, dat gaat over de gemeente. Degene die aan het hoofd staan van Israël en die beschouwd worden als een gemeente van eerstgeborenen uit Israël. Dat kan moeilijk anders. En ik wijs er maar op dat, van de gemeente geleerd wordt dat wij als gemeente zullen zijn koningen en priesters en dat wij met Christus de wereld en zelfs de engelen zullen oordelen. 1 Korinthe 6. En dat is wel mooi bedacht. Maar in Daniel 2 staat toch heus dat het koninkrijk aan geen ander volk dan dat van Daniel zal worden overgelaten. Dat is commentaar op die steen zonder handen afgehouden. Die valt op de tinten van het beeld. Want ik vind dat vermakelijk altijd. Ja, dat die steen valt op de tintenen van het beeld van Nebukadnezar. Dus het vermaalt het hele beeld. En het commentaar is: het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. En zo is het maar net. Dat is dus het volk van Daniel. Hoe kan het dan dat wij het Nieuwe Testament leren dat ons het koninkrijk gegeven wordt en dat wij erfgenamen zijn van het koninkrijk als koningen en priesters? En het antwoord is omdat wij geacht worden deel uit te maken van Israël. Heb je dat? Moeilijker mag je niet zijn. In die zin zijn wij dus Israëlieten. En wat voor? We zijn eerstgeborenen daaruit. En daarmee erfgenamen wel degelijk van dat koninkrijk.
Die heiligen zijn ook op een Jood gebergd, hè?
Ja, dat is weer een ander schriftgedeelte, broeder. Wat was dat? Obadja, hè?
Obadja.
Ja, Obadja was dat. Oh ja, Obadja. Amos Obadja. Het laatste vers van Obadja. Hij is wel aardig. Het is een profetie. Obadja is maar één bladzijde. Dat wil zeggen, het boek Obadja is maar één bladzijde. En het is een profetie over, hoe heet het? Profetie van het strafgericht over Edom. En de verlossing van Israël. Ja, het is een beetje moeilijk context. Omdat het sterke vermoeden bestaat, bij mij ook, dat het weliswaar over Edom gaat, maar dat het tegelijkertijd en misschien wel in de eerste plaats gaat over het Joodse volk. Maar bij nader inzien, Edom, ja, binnen het gebied van Edom ligt nou eenmaal Petra. Dat is waar het overblijfsel officieel verzameld wordt. En de locatie van dat oordeel is dus inderdaad in Edom. Maar het is er een, met name over Israël en beginnend bij Juda. Dat is de inhoud van die profetie. Bovendien gaat het over de dag des Heren. Dat is in elk geval vers 15. Doe u dat? De dag des Heren breekt aan. Het vertaalbed is nabij. Maar er staat de dag des Heren is nabij over al de heidenen enzovoort. En u weet wanneer dat is. Officieel breekt de dag des Heren aan het eind van de 70ste week van Daniël. En het begint met de verwoesting van Jeruzalem op dat moment. Dat is het begin van de dag des Heren. Officieel. In de Bijbel. En ook daarvan staat hier vers 17. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Dat is letterlijk wat Joël 2 ook zei. En dat ging ook over het eind van de 70ste week van Daniël. Ter gelegenheid van de verduistering van zon, maan en sterren. En u weet, zon en maan en sterren zullen verduisterd worden van de hemel vallen. Enzovoorts. En dan begint de dag des Heren. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dus je weet waar je bent hier. En hoe laat het is, hè? Als je deze verzen leest. Je bent dus aan het eind van de 70ste week. Dat is ook bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg enzovoort. Die gelegenheid is dat. En daarvan staat dan in dat verband in het laatste vers. En er zullen heilanden op de berg Sions opkomen. Om Esau's gebergte, dat is waar Petra ligt, in het gebergte van Esau, van Seir, van Paran. Om Esau's gebergte te richten en het koninkrijk zal des Heren zijn. Maar het koninkrijk zal niet aan een ander volk worden overgelaten. En u en ik, wij zijn erfgenamen van dat koninkrijk, want we zijn leden van het lichaam van Christus en zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel en gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader en wat het maar was. Zodat de vraag is, wie zijn die heilanden? Dat is wel verrassend, hè, dat het woord in het meervoud voorkomt. Het is echt geen verkeerde vertaling, dat is correct. Heilanden, redders, wat zo je wilt. Op de berg Sions. Of over de berg Sions. Of eventueel boven de berg Sions. Dat kan ook nog. Maar ja. Traditioneel roep ik dan. Dat de engel des Heren zal verschijnen. De Heer. In zijn wederkomst. Sommige sterren worden verduisterd. En er zal aan de hemel verschijnen het teken. Welk teken? Nou, de Zoon des Mensen. Mijn eerste antwoord op de vraag, wat is dat teken? Mijn eerste antwoord is, dat is de Heer zelf. Hij is het teken. Hij verschijnt daar als teken. In een verduisterde hemel. Nou ja, hij zal te dien dagen zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dus hij verschijnt boven in, aan de hemelstaten, maar hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan roep ik altijd meteen, ongeacht dat het een lang kerstfeest geweest is, roep ik altijd meteen. En terstond was er met de engel een leger des hemels, een heer legers prijzende God en zeggende ere zij God en vrede op aarde en wat het maar was. Kijk, en dat zijn wij. Want de Heer zou komen immers met al zijn heiligen. Met al zijn heilige engelen. Met zijn 10.000 maal 10.000. Met zijn loon. Dat zijn wij ook namelijk, zijn loon. Wat het maar was. En als hij komt, zal hij zijn engelen uitzenden. En zijn uitverkorenen bijeen vergaderen van de vier winden. Dat is het werk des Heren, maar dan gaat hij weer. Hè. Als de Heer wat doet hij dan? Spreken. En als hij personeel heeft, wat doet het personeel dan? Spreken. Dus hij zendt zijn engelen uit. Wat doen die dan? Israël terug verzamelen. Maar wat doen ze? Het evangelie spreken. Of zorgen dat het gesproken wordt. Doe maar. Helemaal precies weet ik dat uiteraard ook niet. Maar als er dan staat en hij zal zijn engelen uitzenden en hij zal zijn uitverkorenen bijeenvergaderen, dan weet je wie die uitverkorenen zijn, omdat het Oude Testament het uitdrukkelijk leert. Dat zijn alle stammen van Israël die vergaderd worden, maar op grond van geloof. En hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien zij niet gezonden worden en hij zal zijn engelen uitzenden? Wie zijn die engelen dan? Wij, want zij zullen barmhartigheid verkrijgen door onze barmhartigheid. Daar heb je die leraars. Die komen vertellen hoe het zit. En komen hen het woord des Heren voorhouden. We zeggen, nee, niet die kant op, niet die kant op. Wij wijzen de weg. En de weg is naar Sion. Naar het koninkrijk. Nou ja, misschien naar Petra of zo. Dat zou kunnen. Maar in ieder geval, de weg wordt hen gewezen. Trouwens, van ons wordt ook gezegd dat wij van de weg zijn. Wij horen tot die secte uit Handelingen, de weg. Die wijzen de weg. Zo heet dat. En soms moet de weg Gods bescheidenlijker worden uitgelegd. Kennen die ook nog? Aan Aquila en Priscilla. Of zoiets, of was het niet zo? Oh, die legden het uit. Aan Apollos. Ja. Die legden hen de weg Gods bescheidenlijker, gedetailleerder uit. Enzovoorts. Nou, zoiets is dat dus. Hè. Er zullen heilanden op de berg Sions opkomen om Esaus gebergte te richten. Maar in Esau, dat is het laatste vers van Obadja. Maar Esaus gebergte, ja, daar ligt Petra. En dat is die plaats in de woestijn waar het overblijfsel verzameld wordt. Volgens andere schriftgedeelten. Zie? En het koninkrijk zal des Heren zijn. Langs deze weg. Wat zijn die heilanden die dat moeten bewerkstelligen? En ze zullen met de Heer verschijnen. In heerlijkheid is de gedachtegang. Het toekomstige werk van de gemeente. Ik probeer de draad weer op te nemen in hoofdstuk 30 van Jesaja. De Heer zal u die brood der benauwdheid en water der verdrukking geven. En hebben ze wel ingevoegd om het woordje maar in te leiden, zei ik. Maar het woordje maar bestaat eigenlijk ook niet in het Hebreeuws. Het is altijd gewoon en. En de vertaling met maar drukt dan een tegenstelling uit. En dat is de interpretatie van de vertalers. Maar je kan het ook lezen alsof het helemaal geen tegenstelling is. Namelijk, de Heere zal u brood der benauwdheid en water der verdrukking geven. En uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen. Zodat de suggestie is dat het die leraars zijn die inderdaad ook voor het brood en het water zorgen. Oké, letterlijk of overdrachtelijk? Nou, in dat geval, broeder, is mijn standaard antwoord... beide, denk ik, als je het niet weet. Maar brood en water zijn natuurlijk elk voor zich... ook de uitbeelding van het woord van God. Want de mens zal niet bij brood, maar bij woord leven. En water als beeld van het woord van God lijkt me ook duidelijk... om een Bijbels beeld. Dus vooruit. En de strekking van het tweede deel van het vers is niet maar, en die leraren zullen er zijn ook nog, maar ze zullen niet meer wegvliegen. Ze zullen bij u blijven. Altijd. Hoezo wegvliegen? Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is in het verleden dus wel gebeurd. Voor zover er leraren waren in of voor of bij Israël, heeft de Heer ze teruggetrokken en zijn ze verdwenen. Er zijn schriftplaatsen die daarover spreken, over dat het woord schaars zou zijn in Israël en dat men links en rechts en overal heen zou reizen om het woord des Heeren te zoeken, maar men zou het niet kunnen vinden. En de Heer zelf zou zijn aangezicht in die dagen ganselijk verbergen, en hoe dat maar heten mag. En hier wordt aangekondigd dat dat dan niet zal gebeuren. En wat betreft dat brood en water, de levensmiddelen, wel in Openbaring 12 wordt gemeld dat de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vlucht in... dat is Israël. Vrouw, gelovig overblijfsel van Israël, vlucht in de woestijn naar een plaats haar van God bereid, opdat zij, meervoud, haar al daar zouden voeden. 1260 dagen. En de vraag is, wie zijn die zij? En het antwoord is, dat is dus die zoon. Dat is ook de gemeente. Logischerwijze. In elk geval, als je het overdrachtelijk neemt. Voedsel, geestelijk voedsel. Daar is de gemeente verantwoordelijk voor. Nu en dan helemaal. En voor zover het letterlijk is, lijkt mij dat ongeveer hetzelfde te zijn. Ik heb van mijn vader geleerd in de tijd. Ik geloof niet dat hij dat ooit beargumenteerde toen. Ik was een jaar of 10, 11, 12, hoe oud ik maar was, weet ik niet. Dat hij zei, en het overblijfsel van Israël wordt verzameld in de woestijn en dan krijgen ze weer het manna. Hoe je daarbij kwam, weet ik niet, maar dat zei hij dan. Hè. Krijgen ze weer het manna in de woestijn enzovoorts. Maar u weet wat het manna is, toch?
Ze wisten niet wat het was.
Nee, zij wisten niet wat het was. Volgens Exodus, wat was het, 16, 17, daar in de buurt. Ze wisten niet wat het was. Maar Mozes zei, dit is het woord dat de Heer gesproken heeft.
Ik ben het ware brood.
Want precies, zo staat het in Johannes 6. Dat manna is een beeld van het woord van God. Dus het wordt toch aan elkaar gekoppeld. Omdat het leven is. Zie je? Kortom, terug naar Jesaja 30. Waar het over gaat is dat die leraars... wel, dat is de functie van de gemeente. Ja?
Jesaja 62, laatste vers, is ook nog 18.
Ik ga hem even opzoeken, dus Jesaja 62. Het laatste vers. Ja, dat is de gemeente daar, hè? Ja, dat is dat loon. Waar staat in vers 11, zegt tot de dochter van Sion, zie uw heil komt. Eigenlijk staat er gewoon, zie Jezus komt. Uw heil, Joshua, Hosea, dat is Jezus. U weet toch, Jezus komt van Jehoshua uit het Hebreeuws. Maar Jehoshua is Joshua en Joshua heette ook Hosea. Staat in je Bijbel? Hosea. En zo is met de Heer Jezus ook. Heil. Of Jehovah is heil. En zie je, heil komt, is gewoon hetzelfde als die Jezus komt. En zijn loon is met hem. En u weet wat dat is. Zijn loon. Nee, niet ons loon, zijn loon. Dat is de gemeente, want wij zijn zijn erfdeel. Ja. We zijn zijn arbeidsloon. Eigenlijk zijn die woorden terugverwijzing naar Jesaja 49. Over zijn loon. De Heer heeft zijn werk gedaan op aarde. En zijn loon is voor zijn aangezicht, ja. Dan krijgt hij loon voor en dat is de gemeente. En dat zijn dan de verlosten des Heren uit vers 12. Ik zit nog veel meer aan vast, want dit hoofdstuk, een paar versen eerder, beschrijft ook het huwelijk tussen de beroemde bruidegom en de bruid, waarbij de gemeente geacht wordt de bruidegom te zijn. Ik zeg het wat langzamer. De bruidegom. De gemeente is niet de bruid, de gemeente is de bruidegom. Onthoud die, hè? Ja, er staat. Zitten mensen mee aan te kijken van, waar heeft hij het over? Ja, dat staat hier. Dat is dat vers uit vers. Dat is vers 5. Hij zegt gemakkelijk, je moet er wat schrijfwerk bij doen, zeg ik altijd. Je kan niet missen, moet je vooral doen, dat ben ik serieus. Schrijfwerk, vers 5. Gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt. Dat is de eerste zin, het zijn er vier. Hier schrijft ze onder elkaar. Gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En er komt er nog een. Gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid. Dat was regel 3. En dan regel 4. Alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Dat is een viervoudige parallel. En dan komt met elkaar overheen de jongeling. Uw kinderen. De bruidegom. Uw God. Heb je dat? Dat is de bruidegom dus. En dan komt vervolgens met elkaar overheen de jonkvrouw. U. De bruid. En weer u. Dat is de bruid, dat is Israël. En dat is een volk. En de bruidegom is ook een volk. Het is zelfs een volk uit Israël afkomstig. Uw kinderen, uw zonen staat er ook. En dat is de gemeente. Hebben jullie? Dat is dat huwelijk onder het nieuwe verbond, om zo te zeggen. Waarbij de gemeente niet de vrouw is, maar de man. En daarom wordt de gemeente tot zoon gesteld. En groeit op tot, hoe heet dat, tot een volkomen man. En daarom schrijft Paulus aan de Corinthiërs, houdt u mannelijk. En daarom is de gemeente een mannelijke zoon die weggerukt wordt tot de troon. Toch? En als Christus de bruidegom is, wel nu, de gemeente is gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Het enige verwarrende kan maar zijn dat de gemeente als vrouw wordt voorgesteld, niet als bruid. Dat gebeurt nergens. Maar als maagd komt ook nog voor. Maar u weet wat ik dan zeg, toch altijd? Veruit de meeste maagden in de Bijbel waren van het mannelijk geslacht. Meer dan 144.000. De Dus om het woord maagd te lezen als synoniem voor bruid, vergeet dat maar rustig. Dat kan je niet maken. Maar dat de gemeente als vrouw wordt voorgesteld in Efeze 5, dat is waar, maar dan altijd nog omdat het gaat om de gemeente als lichaam. Dat staat er ook bij, als lichaam van de man. En het probleem hiervan is dat je dan begrippen als mannelijk en vrouwelijk moet uitleggen. En als ik het doe, roept er altijd wel iemand, ja, dat is yin en yang en, dan, en dat is heidens. Dus dan had ik het niet mogen zeggen. Maar ja, ik denk altijd, de heidenen, daar heb je ook mannen en vrouwen onder. Dus kan ik ook niet helpen. Maar het lichaam van de man is nou eenmaal vrouwelijk ten opzichte van de man. Maar de hele man, inclusief zijn lichaam, is mannelijk ten opzichte van de vrouw. Er is echt niks moeilijks aan, hoor. Het is een kwestie van verhoudingen, van relaties. Hiërarchie eigenlijk ook, maar dat durf ik nauwelijks nog te zeggen. Voor je het weet, heb je er problemen mee, niet waar? Ja, met de buurvrouw of zo. Maar zoiets. Maar nee, let maar op, Efeze 5. De gemeente is vlees van zijn vlees en been van zijn benen, zoals Eva dat was. En ik roep er altijd meteen bij, het is mooi, Eva als beeld van de gemeente, maar Eva is die enige getrouwde vrouw die nooit de bruid was. Dus je kan het argument zelfs gebruiken om aan te tonen dat de gemeente niet de bruid is. Want Eva was dat niet, nooit. Hè? Ja, maar het is te kort door de bocht. En het komt mede omdat men de gemeente beschouwt als identiek aan Israël. En de gemeente is weliswaar Israël, maar Israël is nog niet de gemeente, hoor. Maar ja, dat is het agrarische voorbeeld, hè.
Oh, ja, ja, ja.
Dat van de koe is wel een rund, maar een rund is nog geen koe. Die kent u toch? Nou, dat is dit voorbeeld. Eenvoudige boerenwijsheid is dit, denk ik toch wel, hè. En vooral met de nadruk op wijsheid dan natuurlijk. Ja. Maar hier in Jesaja 62 vind je dat, ja. Die twee categorieën tegenover elkaar. Christus en de gemeente tegenover Israël. En dat gaat een huwelijk worden. Dat wil zeggen, die twee huizen, die twee volken, die worden één onder het nieuwe verbond. En dat is wat het is. En daar laat ik het maar weer bij. Ik doe echt mijn best om weer terug te gaan naar Jesaja 30. Maar uw ogen zullen uw leraars zien. In de zin van blijven zien. En uw oren, want als je ogen gaat, dan volgen nu de oren. En uw oren zullen horen het woord achter u, ja, van degene die achter u is, prima. Ze zullen horen het woord achter u, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde, als gij zou afwijken ter rechter of ter linkerhand. Dus dan worden wij geacht leiding te geven, als je dat zo mag noemen, aan de gelovigen in die dagen, aan dat overblijfsel. Ze zijn niet aan hun lot overgelaten, maar integendeel, er wordt voor hen gezorgd. En dan gaat het weer verder over dat overblijfsel natuurlijk, vers 22. En gijlieden zult voor onrein houden het deksel, uw zilveren gesneden beelden. Dat deksel, dat weet u nog natuurlijk uit vers 1 van dit hoofdstuk. Een raadslag maken, maar niet uit mij, en om zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit mijn geest, om zonde tot zonde te doen. Bedekking in de zin van een schuilplaats, dan wel bescherming, dan wel steun, zouden wij in gewoon Nederlands zeggen. Men zocht immers beschermingsteun bij Egypte. Ja. Nou, en hier wordt gesproken over een deksel en de steun van hun afgoden. zilveren gesneden beelden. En daarna heet het ook het overtreksel uw gouden gegoten beelden. Dan vraagt u zich af, waarmee zijn die beelden dan overtrokken? En dan moet ik u zeggen, dat heb ik niet begrepen. Die beelden zijn een overtreksel, in de zin van een bedekking, namelijk een schuilplaats, een bescherming. Begrijp u? Zoals Egypte een bedekking, een overtreksel, een schuilplaats zou zijn, een steun, een bescherming zou zijn, zo zijn afgodsbeelden, of gewoon de afgoden dat, of althans, ze worden beschouwd als zodanig. Maar het deksel komt overeen met overtreksel en zilveren gesneden beelden komt overeen met gouden gegoten beelden. Dan heb je weer zo'n twee zinnen waarvan je de delen met elkaar verwisselen kunt, uiteraard. Hè? En de vertalers hebben gezocht naar een synoniem voor een deksel, een bedekking. En toen werd het een overtreksel. Een etuietje. Een schuilplaats. Maar gij zult ze wegwerpen gelijk een maanstondig kleed. Nou ja, vuil. Laten we het daarop houden. En tot elk van die zeggen, tot die afgrondbeelden, heen en uit. Mooi, hè? Droet, zei dat in het Hooglands. Droet. Ja.
Ja, zeggen jullie dat?
Ja, dus Hooglands toch?
Ja.
Anders,
ja.
Anders heet het drut.
Droets.
Ik heb het nog geleerd ooit van Seth Gijkema. Die erbij vertelde dat hij chronisch orthodox was. Gronings orthodox. Doopsgezind, sorry. Chronisch doopsgezind. Gronings. Nou ja. Chronisch doopsgezind. Wel, hij niet, maar zijn. Zijn vader wel, was predikant, hè?
Ja.
Ja. Nou ja. Eruit! Raus, heet dat. Stuur die afgoden weg. Dan zal hij uw zaad, waarmede gij het land bezaaid hebt, regen geven. Dan. Dat wil zeggen in die toekomst. Dat duidt altijd op Messiaanse tijd. En in verband met Israël natuurlijk specifiek. De wederkomst van Christus. Dan zal hij uw zaad waarmee gij het land bezaaid hebt regenen. Wij zijn een beetje van dat idee natuurlijk af. Wij leven zo ver bij de natuur vandaan enzovoort. Maar het idee was dat men zijn inkomsten, zijn leven, zijn welvaart, hoe dan maar zijn welzijn, ontleent aan het land waar men woont. Letterlijk, het land waarop men staat. Men leeft van wat de aarde opbrengt. En de Heer had gezegd dat hij zelfstandig dat de aarde zou opbrengen. Zou voortbrengen. Dat de aarde voortbrengen enzovoort. Dat is Genesis 1. Maar later heet het, de Heer zou hem brengen naar een land vloeiende van melk en honing. En hij zou geven de regen op zijn tijd en wat dat maar was. En hij zou zorgen dat in het zesde jaar de oost dus ongeveer dubbel zou zijn. Zodat ze het zevende jaar het land braak konden laten liggen omdat ze niks nodig hadden. Sabbatjaren hebben we het over. Dat soort dingen meer. En als hij ze weer zal brengen in het land, in, als ze bekeerd zijn, zal hij ervoor zorgen dat het land voortbrengt. En dat hij zal zorgen voor de vroege en de spade regen. Zoals vroeger staat er dan bij. Zoals in het eerst. Zo zei je, geloof ik. En zo verder. Zie, en daar gaat het hier ook over dus. Hè. We hebben zelfs profetieën specifiek gericht tot het land Israëls. Of over de bergen Israëls, waar tot het land gezegd wordt dat het weer bewoond zou worden en dat het vrucht moet voortbrengen en dat het van mensen zal deunen of hoe dat maar heet, mag allemaal. Gericht tot het land als zodanig. En hier, dan zal hij uw zaad waarmee gij het land bezaaid hebt regen geven en brood van des lands inkomen en hetzelfde zal vet en smoutig zijn. De vertalers moeten altijd een synoniem zoeken. En smaltig is gewoon ook vet. Een beetje oud-Nederlands. Hetzelfde zal vet en smaltig zijn. Uw vee zal te dien dagen in een weide landouwen weiden. Dat wil zeggen, zal de ruimte hebben. Scharrelvee. En de ossen en ezelveulens die het land bouwen, zullen zuiver voeder eten, het welk verschut is met de werpschoffel en met de wan. Dat wil zeggen dat het voedsel gereinigd is. Hè. Dat is zelfs het graan wat ze te eten krijgen, dat is gewannen enzovoort. Er is alle afval tussenuit gehaald. Dat is heel luxe eten. En voor vee in elk geval. Wat kan leien, heet dat. Ja, er is genoeg. Ze zijn rijk. En er zullen op alle hoge berg en op alle verheven heuvel beekjes en watervlieten zijn. Kom daar nu eens om. Dus het grote probleem van het land, hè, al heel lang. Er is geen water. Het enige water wat ze hebben, moeten ze pompen uit het meer van Galilea. En dat raakt leger en leger. Echt. En daarmee de Dode Zee trouwens ook natuurlijk. En de Jordaan, dat stuk tussen het meer van Galilea en de Dode Zee, dat is een slootje. Dus moesten ze vroeger doortrekken en dan bleef het water links en rechts staan als een muur. Tegenwoordig stap je er gewoon over. Je moet moeite doen om natte voeten te krijgen. He? Ooit over de Allenby Bridge gekomen? Watergezien?
Nee.
Ik zie helemaal geen water. Nou ja, misschien af en toe. Ik heb het nooit gezien. Nou, verkeerde tijd van het jaar misschien, maar geen water hoor. Ja. Er groeit wel het een en ander onder die brug.
Hè? Onder die brug, twee keer gecontroleerd.
Ja, dat kan allemaal. Ja, we weten, ik heb een slechte herinnering aan, want het is natuurlijk een grensovergang. En je wordt daar altijd tegengehouden. Een poosje. Uren soms. Maar toen maar, ja. En dan gaat je dagplanning. Ja. En er zullen op alle hoge bergen, op alle revenheuvel, beekjes en watervlieten zijn in de dag der grote slachting, wanneer de torens vallen zouden. Of zullen. Dat wil zeggen, al wat hoog is zal vernederd worden, want de Heer zal een oordeel brengen over de volkeren der aarde. In die dagen. Na de 70ste week van Daniël en nog voorafgaande uiteraard aan de 1000 jaren. Dat is de dag des Heeren. En het licht der maan zal zijn als het licht der zon. En het licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van 7 dagen. Ten dagen als de Heere de breuk zijns volks zal verbinden. En de wonden waarmee het geslagen is genezen. Het is dus de tijd van een herstel van Israël. Als je mij vraagt, moet je dit letterlijk nemen over licht der maan en de zon? Dan zeg ik, ja, doe het maar hoor. Dat lijkt me wel. Misschien niet, maar ik zou het maar letterlijk nemen. Maar neem niet weg dat het natuurlijk overdrachtelijk ook waar is. Dat wil zeggen dat in die dagen het woord van God ten overvloede of in overvloed gepredikt zal worden. En dat is denk ik toch de belangrijkste betekenis daarvan. Verder, in die dagen gebeuren zoveel dingen in wat wij zouden noemen de natuur, ook aan zon, maan en sterren, dat dit kan er wel bij, ergens. Men leest trouwens Openbaring over de 7 bazuinen, dan wel de 7 violen, kan ook nog, waar dit soort dingen beschreven worden. En meer wil ik er liever niet van zeggen. Voor zover ik weet is dat dit vers trouwens in deze betekenis ook tamelijk uniek. Dus ja, echte parallelversen heb ik niet. Maar dat er iets gebeurt, ook in wat wij de natuur noemen, ja, dat is zo, ja. Vers 27, zie, de naam des Heren komt van verre. Zijn toorn brandt en de last is zwaar. Zijn lippen zijn vol gramschap en zijn tong is als een verterend vuur. Dan zal hij de tegenstander verdoen door de adem zijns monds. En hoe dat maar heten mag, hè?
Zwaard ging uit zijn mond,
dat is ook zo een, ja. Hij zal spreken, namelijk. In zijn toorn, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat is Psalm 2. En zijn adem is als een overlopende beek die tot aan de hals toe raakt om de heidenen te schudden. met een schudding der ijdelheid en als een misleidende toon in de kinderbakkens der volken. De Heer weet die volken te vinden en te, aan zich te onderwerpen, want dat is het natuurlijk. Hè? Ja. En er zal een lofzang bij u lieden zijn. Ik hoop dat u het contrast ziet, want dat is wat hier geschilderd wordt. Aan de ene kant namelijk Gods toorn over de volkeren der aarde. Aan de andere kant zegeningen voor een hersteld en bekeerd Israël. En dat is met name de situatie in het algemeen, en in ieder geval, dat is officieel de situatie in die 33 jaren tussen de 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaren dus. Zo de dagen van het antichristelijke rijk enerzijds en anderzijds de oprichting en uitbouw, kortom de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde vanuit Jeruzalem, maar eigenlijk nog iets tevoren beginnende in de woestijnen. Dus in Petra, van daaruit namelijk. Er zal een lofzang bij u lieden zijn gelijk in de nacht wanneer het feest geheiligd wordt en blijdschap des harten gelijk van een die met pijpen wandelt. Dat wil zeggen, er zijn geen broekspijpen, maar hoewel die niet verboden zijn, mag ik aannemen. Maar het zijn pijpers, hè? Het zijn blaasinstrumenten.
Schotse pijpers.
Dat is pijpen met een zak eraan, ja. Ja. En die met pijpen wandelt, marcheert achter de harmonie. Om te komen tot de berg des Heren en tot de rotssteen van Israël. En dus allemaal, hier is berg en rotssteen hetzelfde. De vertalers hebben echt de rotssteen met een hoofdletter geschreven, omdat ze suggereren dat die rotssteen is de Heer zelf. Ja, dat vind ik ook goed natuurlijk, maar dan mis je het parallelisme in het vers hier. De berg zelf is één grote rotssteen. Niettemin, uitbeelding van de Heer zelf. De berg des Heren, de rotssteen van Israël. En de Heer zal zijn heerlijke stem doen horen. Dat is de positieve kant, ook de stem. Maar niet van toorn en grimmigheid. Maar zijn heerlijke stem. En de nederlating zijns arms doen zien. Het idee is dat de Heer inderdaad grote daden doet met zijn rechterhand, heet dat. Maar dan van bovenaf. Vanuit de hemel, vanuit een hemelse positie. De nederlating zijn arms doen zien met grimmigheid van toorn en een vlam van verterend vuur, stralen en een vloed en hagelstenen. Die laatste dingen leiden uiteindelijk naar de ondergang van Babel. Ik heb u dat niet voorgehouden, maar het loopt uiteindelijk uit op een hersteld Jeruzalem, inclusief het Davidische koningshuis uiteraard. Enerzijds, en anderzijds loopt het uit op de ondergang van Babel. En dat wordt in de Bijbel uitgebreid beschreven, hoofdstukken lang. En ook daarin zou de gemeente betrokken zijn. In de val van Babel, in de ondergang van Babel, namelijk. En daar wordt hierop, dat wordt hier gesuggereerd. Zij het dan dat vanuit de context van Jesaja natuurlijk niet primair aan Babel gedacht wordt, maar aan Assur. Ik ben geneigd te zeggen, in de praktijk is het verschil niet zo groot. Babel is wat zuidelijker en Assur is wat noordelijker, maar blijft Mesopotamië. En in de toekomst is het toch één wereldrijk. Dus vooruit maar. Maar in het volgende gedeelte, dat ziet hij al boven hoofdstuk 31 staan. Daar is inderdaad sprake niet alleen van Egypte nog steeds, maar ook van Assur. Hoe dat ook zij, de Heer zal dat oordelen vanuit de hemel. En dat is wat gesuggereerd wordt in 30 vers 30 en dan vers 31. Want door de stem des Heeren zal Assur te morzel geslagen worden. Heb je wel eens een morzel gezien? Ja. Te morzel geslagen worden. Ik vind het mooi hoor, zulke woorden. Het zal vermorzeld worden, dat woord kennen we nog wel, het werkwoord. Ik zei u al, het heet nou Asser, maar het voorgaande vers herinnert je ogenblikkelijk aan Jeremia 50 en 51 en natuurlijk aan Openbaring 17, 18 over de ondergang van Babel. Maar het heet hier Asser. En alwaar die gegrondveste staf doorgegaan zal zijn, op welke de Heer die zal hebben doen rusten, daar zal men met trommelen en harpen zijn, want met bewegende bestrijdingen zal hij tegen hen strijden. Wat het maar is. Wat er precies staat, weet ik ook niet. Daar kan je geen fatsoenlijke zin van maken. Maar de gedachte komt wel over. Die is namelijk dat definitief een einde zal gemaakt worden aan die opstandige volkeren, om zo te zeggen. De toorn des Heeren komt daarover en zal zijn staf daarbij gebruiken, dat wil zeggen zijn macht daarbij gebruiken. En verder wordt gesproken over trommelen en harpen, dat wil zeggen er wordt muziek bij gemaakt. Want het gaat over de eer van God, het gaat over de openbaring van zijn koninkrijk. En dat gaat traditioneel gepaard met muziek. Dat kan ik weten, want ik was in militaire dienst en bij de muziek. Ja. Geen officiële gebeurtenissen in het leger of er moest een korps aan te pas komen. Was niet anders. Het hoort zo. Nou goed. En daar staat er, want Tofet is van gisteren bereid. Altijd al. Tofet is gereed. Ja, hij is ook voor de koning bereid. Hij heeft hem diep en wijd gemaakt. Het vuur en hout van zijn brandstapel is veel. Het woord brandstapel, dat kenden ze wel in 16 zoveel. De dagen van de Statenvertaling. Er was nog tamelijk vers in het geheugen. Een brandstapel. Maar dat is, wat hier brandstapel heet, dat is hetzelfde als tofet feitelijk. Want dat is de vuilverbranding. Bij Jeruzalem. Het is hetzelfde als het dal van Hinnom.
Het dal van Hinnom,
ja. De vuilverbranding. Ten zuiden van Jeruzalem. En daarom heet het vuur en het hout van zijn brandstapel is veel. De adem des Heeren zal hem aansteken als een zwavelstroom. Doet je even denken aan Sodom en Gomorra. Vanwege de zwavel. Zwavel staat voor vuur, uiteraard. Soms denk ik, het staat ook voor stank, want het stinkt verschrikkelijk. Zie dat, als het brandt. Ja. Ja. En het idee is inderdaad, nou ja, ik moet zeggen maar even met gewone woorden, want wat moet ik anders. Openbaring spreekt erover dat de legers van de heidenen, van Babel feitelijk, van de opgang der zon, van over de Eufraat, optrekken naar Jeruzalem. En ze zullen omkomen, die legers. En op dezelfde tijd zal hun stad ook verbrand worden, Babel valt dan ook. En dat komt omdat van bovenaf wordt ingegrepen. De gemeente zou daarin betrokken zijn. Vraag mij niet hoe dat kan en hoe dat moet. Daar heb ik geen idee van. Maar het zal ons nog wel eens verteld worden, mag ik aannemen, hoe dat gaat. En hier wordt het voorgesteld alsof men optrekt tegen Jeruzalem, maar in feite terechtkomt in Tofet, in het dal van Hinnom. Dat wil zeggen in de brandstapel. Het is het einde van de macht van die volkeren. Waarom ook niet van Babel zelf wordt beschreven dat het verbranden zal. En dat de rook van die stad zal opgaan en de hele wereld zal gezien worden. Ja, misschien is het beeldspraak, maar het lijkt me duidelijk genoeg, toch, wat er gebeurt. Demonstratief het einde van dat antichristelijke rijk. En men keert zich tegen Jeruzalem, maar de Heer der Heerscharen zal Jeruzalem beschutten en haar verlossen. En haar uithelpen. Ik lees het even, omdat het staat in 31 vers 5. Maar daarover hebben wij het de volgende keer dus. Ja. Want we hebben natuurlijk profetieën in de Bijbel. waar staat dat de Heer voor Jeruzalem zal zorgen en Jeruzalem zal beschermen en een muur zal zijn rondom Jeruzalem en hoe het allemaal maar heten mag. Maar ja, dit is wel na de 70ste week van Daniël. En ja, daarna en niet daarvoor. En zeker niet in onze dagen. Het is in Jeruzalem dat herbouwd wordt door een gelovig overblijfsel. En de Heer zal hen beschermen. En misschien moeten wij wel de wacht betrekken rondom Jeruzalem. Dat zou maar zo kunnen, toch? Ja. Wie weet. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor deze avond waarin we uw profetisch woord mochten openen. En mogen beseffen dat u inderdaad een rechtvaardig God bent die dus een oordeel zal brengen over een goddeloze wereld. Maar we danken u ook dat waar wij onze harten, onze oren openen voor u, voor uw woord, en dat woord in onze harten laten planten, dat u dan ons geloof rekent tot gerechtigheid en ons maakt tot uw kinderen. In onze dagen bovendien maakt u ons tot eerstgeborenen van dat nieuwe verbond en van dat koninkrijk. Wij danken u daarom in het bijzonder dat wij in deze dagen, in deze bedeling mogen leven. Om toegevoegd te worden aan uw gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u, Vader, dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. We mogen leven in het besef dat we uw eigendom geworden zijn, dat u het bent die voor ons zorgt en dat u uw geest hebt gegeven als onderpand van onze toekomende erfenis. En daarom vertrouwen we onszelf aan u toe en aan uw werk en aan uw kracht. En we vragen u, Vader, wees u dan ook daadwerkelijk ons nabij, op grond van de beloften die u ons gedaan hebt, zwart op wit, en opdat uw naam ook in onze levens mag worden verheerlijkt. Amen. Amen.